Hoofdstuk 32. Het kind. Hoe zullen wij het kind leiden? Niet alleen de gewoonten van de moeder, maar ook de opvoeding van het kind waren opgenomen in de aanwijzingen die de engel aan de Hebreeuwse ouders gaf. Het was niet genoeg dat Simson, het kind dat later Israël zou bevrijden, een goede erfenis bij zijn geboorte meekreeg. Dit moest worden opgevolgd door een zorgvuldige opvoeding. Van kindsbeen af moest hij worden getraind in strikte matigheid. Dezelfde soort aanwijzingen werden voor Johannes de Doper gegeven. Voor de geboorte van het kind was de boodschap uit de hemel van de Vader: blijdschap en vreugde zal u deel zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heeren, en wijn en sterke drank zal hij niet drinken, en met de Heilige Geest zal hij vervuld worden. Lucas 1, vers 14 en 15. In de hemelse verslagen van edele mannen verklaarde de heiland dat er geen groter man was dan Johannes de Doper. Het werk dat hem werd opgedragen vroeg veel, niet alleen van lichamelijke energie en uithoudingsvermogen, maar de hoogste vermogens van geest en ziel. Zo belangrijk was de juiste lichamelijke training als voorbereiding voor dat werk, dat de hoogste engel in de hemel werd gezonden met de boodschap die aanwijzingen bevatte voor de ouders van het kind. De richtlijnen die omtrent Hebreeuwse kinderen gegeven werd, leren ons dat niets wat het lichamelijke welzijn van het kind beïnvloedt, verwaarloosd mag worden. Niets is onbelangrijk. Iedere invloed die gevolgen heeft voor de gezondheid van het lichaam, heeft neveneffecten op verstand en karakter. Er kan niet te veel belang gehecht worden aan de vroege opvoeding van de kinderen. De lessen die dan geleerd worden, de gewoonten die gevormd worden gedurende de kleuter- en de kinderjaren, hebben meer te doen met de vorming van het karakter en de richting van het leven dan alle onderwijs en opvoeding in de latere jaren. Ouders moeten dit overdenken. Ze zouden de principes moeten begrijpen die ten grondslag liggen aan de zorg en de opvoeding van de kinderen. Zij zouden in staat moeten zijn hen op te voeden in lichamelijke, verstandelijke en morele gezondheid. Ouders moeten de natuurwetten bestuderen. Ze zouden bekend moeten raken met het organisme van het menselijk lichaam. Ze moeten de functies van de verschillende organen begrijpen en hun onderlinge relaties. Ze zouden de relatie van de verstandelijke tot de geestelijke krachten moeten bestuderen en de voorwaarden voor de gezonde werking ervan van elk afzonderlijk. De verantwoordelijkheid van het ouderschap op zich te nemen zonder zo'n voorbereiding is zonde. Veel te weinig aandacht wordt geschonken aan de oorzaken van het sterftecijfer, de ziekte en de degeneratie die vandaag de dag zelfs in de meest beschaafde en welvarende landen bestaat. Het menselijk geslacht gaat achteruit. Meer dan een derde deel sterft in de vroege jeugd. Tussen haakjes, in 1905, toen dit werd geschreven, was dit inderdaad zo. En zij die de volwassenheid bereiken, daarvan leidt het grootste aantal aan een of andere ziekte, en maar weinigen bereiken een hoge leeftijd. Veel van het kwaad dat ellende en ondergang aan het geslacht brengt, zou voorkomen kunnen worden, en de kracht om dat te kunnen weerstaan berust voor een groot deel bij de ouders. Het is niet een mysterieuze voorzienigheid die de kleine kinderen wegneemt. God wenst hun dood niet. Hij geeft ze aan de ouders om hier tot nut opgevoed te worden en voor de hemel hierna. Als vaders en moeders deden wat zij zouden kunnen doen om hun kinderen een goede erfenis mee te geven, en door verstandig beleid zouden trachten om alle verkeerde condities van hun geboorte te verbeteren, wat een verandering ten goede zou de wereld dan te zien krijgen. De zorg voor de kinderen. Hoe rustiger en eenvoudiger het leven van een kind, hoe gunstiger het zal zijn voor de lichamelijke en verstandelijke ontwikkeling. Ten alle tijde moet de moeder trachten rustig, kalm en beheerst te zijn. Vele kinderen zijn bijzonder gevoelig voor nerveuze opwinding, en de zachte, niet haastige manieren van de moeder zullen een kalmerende invloed hebben die het kind onzegbaar veel goed zal doen. Baby's vragen warmte, maar een ernstige vergissing wordt dikwijls begaan door ze in overhitte kamers te houden, in grote mate verstoken van frisse lucht. De gewoonte om het gezicht van de baby bedekt te houden als hij of zij slaapt is schadelijk, omdat daardoor de vrije ademhaling wordt belemmerd. De baby zou vrijgehouden moeten worden van iedere invloed die het gestel zou kunnen verzwakken of vergiftigen. De meest strikte zorg zou besteed moeten worden aan het reinhouden van de baby en alles wat met het kind te maken heeft. Terwijl het nodig kan zijn om het kind te beschermen tegen de grote verschillen in de temperatuur, nog van te heet naar te koud of andersom, zou zorg gedragen moeten worden dat het slapend of wakend dag en nacht frisse lucht inademt. De kleding van het kind. Bij het aanleggen van de babyuitzet moet eerder gedacht worden aan het praktische, comfortabele en het gezonde van de kleding dan aan de mode of de wens om bewondering te wekken. De moeder moet geen tijd besteden aan borduurwerk en fantasiewerk om de kleine kleertjes mooi te maken, waarmee ze zich onnodig vermoeit met werk ten koste van haar gezondheid en de gezondheid van haar kind. Ze moet zich niet buigen over naaiwerk dat de ogen en de zenuwen erg belast gedurende de tijd dat ze het meeste rust en plezierige lichaamsbeweging nodig heeft. Ze zou zich bewust moeten zijn van haar verplichting om haar gezondheid en kracht te bewaren, zodat zij in staat zal zijn aan de eisen die aan haar gesteld worden te voldoen. Als de kleding van het kind warmte, bescherming en comfort combineert, is een van de oorzaken van irritatie en rusteloosheid vermeden. De kleine zal gezonder zijn en de moeder zal de zorg van het kind niet als zo'n zware last op haar kracht en tijd voelen. Strakke banden om de middel verhinderen de goede functie van de longen en ze moeten worden vermeden. Geen enkel lichaamsdeel moet ooit gehinderd worden door kleding die enig orgaan in bewegingsvrijheid beperkt. De kleding van alle kinderen moet los genoeg zijn om zo vrij en volledig mogelijk te kunnen ademhalen en zo gevormd dat de schouders het gewicht dragen. In sommige landen heerst nog steeds de gewoonte om de schouders en beentjes bloot te laten. Deze gewoonte kan niet ernstig genoeg veroordeeld worden. De beentjes zijn het verst van het centrum van de circulatie verwijderd en vragen grotere bescherming dan alle andere delen van het lichaam. De bloedvaten die het bloed naar de uiteinden voert, zijn groot en zorgen voor een voldoende voorraad warmte en voedingsstoffen. Maar wanneer de benen onbeschermd en onvoldoende bedekt blijven, raken de slagaders en aders verkrampt, de gevoelige delen van het lichaam raken verkeeld en de circulatie van het bloed wordt verhinderd. Als de kinderen opgroeien, vraagt de natuur ieder mogelijk voordeel om ze in staat te stellen het lichaamsgestel zo volmaakt mogelijk op te bouwen. Als de leden onvoldoende beschermd zijn, kunnen kinderen, speciaal meisjes, niet naar buiten, tenzij het weer heel zacht is. Dus worden ze binnengehouden uit angst voor de kou. Als de kinderen goed gekleed zijn, zal het voor hen alleen maar goed zijn om de vrije beweging in de buitenlucht te kunnen genieten, 's winters en 's zomers. Moeders die hun jongens en meisjes in stralende gezondheid willen zien, moeten hen behoorlijk kleden en ze aanmoedigen om, als het redelijk weer is, veel buiten te zijn. Het kan moeite kosten om de macht van de gezondheid te doorbreken en de kinderen te kleden en op te voeden met inachtneming van de gezondheid. Maar de resultaten zullen de pogingen ruimschoots vergoeden. De beste voeding voor de baby is het voedsel waarin de natuur voorziet. Hiervan zou het niet nodeloos verstoken moeten blijven. Het is een harteloze zaak voor een moeder om ter wille van het gemak of sociale genietingen zichzelf vrij te maken van de tere dienst om de kleine borstvoeding te geven. De moeder die toelaat dat haar kind door een ander wordt opgevoed, moet goed bedenken wat het resultaat kan zijn. In meerdere of mindere mate deelt de voedster haar humeur en aard mee aan het kind dat zij verzorgt. Het belang van het opvoeden van de kinderen tot de juiste voedingsgewoonten kan nauwelijks worden overschat. De kleinen moeten leren dat ze eten om te leven, niet leven om te eten. De training moet beginnen bij de baby's in de armen van de moeder. Het kind moet met regelmatige tussenpozen gevoed worden en minder frequent naarmate het ouder wordt. Zoetigheid of voedsel voor volwassenen die het niet verteren kan, moet niet worden gegeven. Zorg en regelmaat in de voeding van de zuigeling zal niet alleen de gezondheid bevorderen en het dus rustig en goed gehumeurd houden, maar zal ook de grondslag van de gewoonte leggen die een zegen zullen zijn in latere jaren. Wanneer de baby kleuter wordt, moet men steeds grotere zorg blijven besteden aan de vorming van smaak en eetlust. Dikwijls worden kinderen toegestaan om te eten als ze trek hebben, zonder rekening te houden met de gezondheid. De moeite en het geld dat zo dikwijls besteed wordt aan ongezonde lekkernijen, leidt ertoe dat kinderen denken dat de hoogste waarde in het leven en dat wat de mens het gelukkigst maakt, zijn dat de mens in staat is de eetlust ongeremd te bevredigen. Het resultaat van zo'n opvoeding is gulzigheid. En dan komt ziekte, die gewoonlijk gevolgd wordt door de toediening van giftige medicijnen. Ouders moeten de eetlust van hun kinderen opvoeden en het gebruik van ongezonde soorten voedsel niet toelaten. Maar in de zorg om de voeding in de juiste banen te leiden, moet men ervoor waken niet de vergissing te maken om van de kinderen te eisen dat zij voedsel eten die niet goed smaakt, of meer eten dan zij nodig hebben. Kinderen hebben rechten, ze hebben voorkeuren. En wanneer hun voorkeuren redelijk zijn, moet dat gerespecteerd worden. Regelmaat in eten moet zorgvuldig gehandhaafd worden. Niets mag tussen de maaltijden gebruikt worden, geen snoepgoed, noten, fruit of enig ander voedsel. Onregelmatigheid in eten vernietigt de gezonde notus van de spijsverteringsorganen ten nadele van de gezondheid en opgewektheid. En wanneer de kinderen dan aan tafel komen, kunnen zij niet genieten van het heilzame voedsel. Hun eetlust vraagt wat schadelijk voor hen is. Moeders die aan de wensen van hun kinderen voldoen, ten koste van de gezondheid en een opgewekt humeur, zijn bezig kwaad zaad te zaaien dat zal ontkiemen, groeien en vrucht dragen. Onmatigheid groeit met het opgroeien van de kleinen en verstandelijke en lichamelijke krachten worden opgeofferd. Moeders die dit doen zullen met bitterheid oogsten wat zij hebben gezaaid. Ze zien hun kinderen opgroeien in geest en karakter ongeschikt om het goede te doen en een nuttig aandeel in de maatschappij of in het huis te vervullen. De geestelijke zowel als de verstandelijke en lichamelijke vermogens lijden onder de invloed van ongezonde voeding. Het geweten wordt afgestompt en de gevoeligheid voor goede indrukken wordt geschaad. Waar kinderen geleerd moet worden om hun eetlust te beheersen en voor de gezondheid te eten, moeten zij ook goed weten dat wat zij zich moeten ontzeggen slechts datgene is wat hun schade doet. Zij geven dus schadelijke zaken op in ruil voor betere. De tafel moet uitnodigend en aantrekkelijk gedekt worden, voorzien van goede dingen die God ons zo ruim heeft toebedeeld. Laten de maaltijden opgewekte, gelukkige tijden zijn. En terwijl wij genieten van Gods gaven, moeten wij dat beantwoorden door lof en dank aan God. De zorg voor kinderen tijdens ziekte. In vele gevallen is ziekte van kinderen terug te brengen tot een fout in de verzorging. Onregelmatigheid in eten, onvoldoende kleding op een kille avond, gebrek aan lichaamsbeweging om het bloed in gezonde circulatie te houden, gebrek aan genoeg frisse lucht voor de reiniging van het bloed, kunnen allen oorzaak zijn van de moeilijkheid. Laat de ouders de oorzaak van de ziekte opsporen en dan de fout zo spoedig mogelijk herstellen. Alle ouders hebben het in hun macht veel te leren over de verzorging en het voorkomen en zelfs de behandeling van ziekte. Vooral de moeder zou moeten weten hoe te handelen in gewone gevallen van ziekte in haar gezin. Zij moet weten hoe men een ziek kind verzorgt. Haar liefde en inzicht maken haar juist geschikt voor dit werk dat niet zo goed aan vreemde handen kan worden toevertrouwd. De studie fysiologie, mensenkunde. Ouders moeten bij de kinderen al vroeg belangstelling wekken voor de studie van het menselijk lichaam en ze zouden hen de eenvoudigste beginselen moeten leren. Leert hen hoe zij het beste lichamelijke, verstandelijke en geestelijke vermogens in stand kunnen houden en hoe zij hun gaven kunnen benutten, zodat hun leven tot zegen van elkaar wordt en tot eer van God. Deze kennis is onschatbaar voor jonge mensen. Een opvoeding in die dingen die het leven en de gezondheid betreffen, is belangrijker voor hen dan de kennis van vele wetenschappen die in de school worden geleerd. Ouders zouden veel meer voor hun kinderen moeten leven en veel minder voor sociale omgang. Bestudeer de gezondheidsonderwerpen en breng uw kennis in praktijk. Leert uw kinderen logisch denken van oorzaak tot gevolg. Leert hen dat als zij gezondheid en geluk wensen, zij de natuurwetten moeten gehoorzamen. Al zou u niet dadelijk snelle verbetering zien, zoals u dat wenst, wees niet ontmoedigd, maar volhard geduldig en zet uw werk voort. Leert uw kinderen vanaf de wieg zelfverloochening en zelfbeheersing. Leert hen van de schoonheid in de natuur te genieten en in nuttige bezigheid alle lichamelijke en geestelijke vermogens te oefenen. Voed hen op in het vormen van een gezond gestel en een goed moraal, zonder gehumeurd te zijn en altijd vriendelijk. Druk in hun teder gemoed de waarheid dat God ons niet heeft bestemd voor slechts tijdelijke voldoening en wensen, maar voor ons eeuwig goed. Leert hen dat toegeven aan verleiding zwak en zondig is, maar weerstaan edel en mannelijk. Deze lessen zullen zijn als goed zaad in goede bodem gezaaid, en ze zullen vrucht dragen die hun harten zal verblijden. Laat ouders, boven alle zaken, hun kinderen omringen met een atmosfeer van blijheid, hoffelijkheid en liefde. Een tehuis waar liefde woont en waar dat getoond wordt in de oogopslag, in woorden en in handelingen, is een plaats waar engelen hun tegenwoordigheid met vreugde kenbaar maken. Ouders, laat het zonlicht van liefde, blijheid en gelukkige tevredenheid uw harten binnenkomen en laat die heerlijke, blijde invloed uw huis vervullen. Toon een vriendelijk, verdraagzame geest en moedig hetzelfde aan in uw kinderen. Kweek alle deugden aan die in het huiselijk leven blij zullen maken. Zo'n atmosfeer zal voor de kinderen zijn wat zonlicht is voor de plantenwereld. Het zal de gezondheid bevorderen en levenskracht geven aan geest en lichaam.